Vader in de hemel, dank u voor deze morgen. Dank u voor wie u bent. Heer, dank u voor alles wat u tot nog toe hebt gedaan in onze levens. Voor wat u nog zal doen. Heer, wil u zegen vragen over de samenkomst. U zegen vragen over de woorden, Heer, die ik van u mag spreken vandaag. En Heer, ik wil u vragen, wil u en ieder met uw geest nabij zijn. En ieder aanraken. En vooral, Heer, ik zou echt willen vragen, wil u aan het eind van de preek iedereen zegenen met de vrijmoedigheid om te reageren als er een reactie wordt gevraagd. Heer, ik vraag u dit in Jezus' naam en uit genade. Amen. We lezen uit Johannes hoofdstuk 7, de versen 7, 8 en 39. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. We willen vandaag stilstaan bij die specifieke woorden van Jezus. Jezus zei dit op het loofhuttefeest, op de laatste dag. De laatste dag van het loofhuttefeest was eigenlijk, zoals in vele gevallen als het een laatste samenkomst is, een beetje een hoogtepunt. Nu ja, wat is het loofhuttenfeest? Het was een heel uitbundig feest dat door de Joden werd gevierd. Enerzijds de gelegenheid van de oogst, om de Heer te danken voor de nieuwe oogst. Anderzijds ook om al de grote daden van de Heer in herinnering te brengen, om te gedenken wat de Heer al gedaan had voor het volk Israël. En dat ging zo 7 dagen aan een stuk door. We weten het, de Israëliërs, dat zijn feestvierders. Daarom hebben wij dat ook zo'n beetje. Maar die mensen waren toen heel uitbundig en 7 dagen aan een stuk maakten ze de Heer groot en dankten en loofden ze hem. En vertelden elkaar en ieder die het horen wou over al de grote dingen die God had gedaan voor hen. En ze deden dat niet zomaar in een kerkske of in een plaats. Nee, dat werd echt zodanig gedaan dat iedereen dat mocht zien en horen. De meeste huizenkinderen hebben platte daken. En wat deden de mensen? Ze leefden eigenlijk 7 dagen aan een stuk op dat dak, onder een of andere vorm van primitief bladerdak. Vandaar de naam loofhuttenfeest. Ze produceerden eigenlijk een soort van hut, ook mede om in en daarmee de Heer te loven. Nu, ja, ze herdachten dus wat God voor hen had gedaan. En we denken daarbij vooral aan hoe God hen heeft gered uit Egypte. Dat ze 40 jaar lang hebben rondgezworven en eigenlijk door God in leven werden gehouden, want het was God die zorgde voor hun voedsel en ook voor hun drinken, voor het water. Zo hield het loofhuttefeest echt de genade van God in herinnering. Ja, zijn genade die werd uitgestort, hun bevrijding uit Egypte, de belofte naar de Messias, opnieuw water uit de rots, want die keer dat Mozes op bevel van God op de rots klopte om water te bekomen, die is echt heel diep in het geheugen van Israëliërs geprint. Want zij weten heel goed dat het toen erop of eronder was. God heeft hun daar werkelijk gered en voor ze gezorgd. En tijdens dat offerfeest, tijdens dat loofhuttenfeest, brengen zij daarvoor God ook Heer op hun eigen speciale manier. Door het verkondigen van Jesaja. Hoofdstuk 12, Mag ik Katrien vragen? Jesaja 12. Deze passage werd dagelijks terug in het licht gebracht door de mensen van toen om God echt te eren en te danken voor al wat hij had gedaan, voor zijn genade, die zij tot op dat moment op die manier hadden ervaren, juist door die daden, door die redding. En dan zien we in Johannes 7 dat Jezus ineens op een luidruchtige manier de aandacht naar zich toetrekt tijdens dat feest. Want hij was trouwens pas laat op het feest gekomen. We zijn dan niet gewoon van Jezus. Meestal houdt hij zich op de vlakte of is hij rustig en kalm. Maar hier, eigenlijk, Jezus duikt even op halverwege het feest en gaat onderwijzen in de tempel. En op een gegeven moment zegt hij zelfs, dat lezen we in vers 4, dat zijn tijd eigenlijk nog niet is gekomen. En wat merken we dan? Juist op de laatste dag van het feest, tijdens die samenkomst, dan zien we dat Jezus daar staat op het tempelplein en de aandacht trekt. Alsof zijn vader hem heeft duidelijk gemaakt, uw tijd is nu gekomen, ga naar het tempelplein en roep de woorden die ik u geven zal. Spreek de woorden. Mijn geest zal u daarin leiden. Want Jezus deed nooit iets zonder dat de Vader erbij betrokken was. Ofwel, de Vader ging eraan vooraf, of hij kreeg de opdracht van de Vader, of hij zonderde zich af en ging in gebed om de wil van zijn Vader te zoeken en nadien ook te doen. En dan komen we terecht bij de hoofdvers van vandaag, waar Jezus zegt, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En Jezus zegt dit niet zomaar, ik kan het niet genoeg beklemtonen. Hij gaat staan en hij roept de mensen toe. Dat is helemaal niet zijn gewoonte. Maar hij onderstreept het belang van zijn woorden. Nu, je zal zeggen, ja, stromen van levend water, en die komt al een beetje bekend over. Nu, u moet weten dat tijdens het Loofhuttenfeest ging ook gepaard met een wat we zouden kunnen noemen een waterschepfeest. Gedurende de 7 dagen was er eigenlijk wat wij zouden kunnen noemen een processie van water die doorging. De mensen gingen namelijk water uit de bron van Siloam putten en die werd uitgegoten op het tempelplein. Het water stond op dat moment echt centraal. Het kreeg een enorme plaats in het feest, maar ook in de dankgebeden en ook in de gewoon de gebeden die de mensen tijdens die feesten richten naar God. Onder andere ook om op tijd regen te vragen voor het nieuwe seizoen, voor de nieuwe oogst, dat er een fijne oogst zou mogen komen. Dus water speelde echt een enorme rol in die dagen. En wat zien we dan gedurende 7 dagen? Gaat dat ritueel door, dat putten van dat water, dat uitgieten op het tempelplein. En dan de 8e dag, niet meer. Dan is er een samenkomst. Er zijn er ook heel veel mensen in de tempel. En ineens is er geen sprake meer van dat water. En dan zien we daar Jezus die recht staat en die tot de mensen roept. En wat roept hij? Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En wie in mij gelooft, zal stromen van levend water zullen uit zijn ziel vloeien. Jezus spreekt over stromen, niet over druppels, niet over een beetje water, maar over een hoeveelheid in overvloed, stromen. En als een stroom van leven dat regelrecht uit zijn hart naar zijn geliefde toe komt. En gelukkig, we hebben een God die een God is van overvloed. Wat Jezus op dat moment eigenlijk bedoelt naar de mensen toe, ook al wordt hij anders begrepen, dat is iets voor straks. Wat Jezus eigenlijk bedoelt naar de mensen toe is, hey, come on. Weet je, water is belangrijk. Zo'n processie, dat is allemaal wel mooi. En dat gedenken en herdenken, er is niks mis mee. Ook het waterwonder in de woestijn, dat is fijn dat je dat herdenkt, dat je erbij stilstaat. Dat je stilstaat bij de dingen van uw God. Maar als je denkt dat dat het is, dan loop je wel het levende water mis. Als het daarbij ophoudt, bij uw viering, bij uw lofprijs, of bij terugdenken aan wat God voor u gedaan heeft, als het daarbij blijft, dan loop je het levende water mis. Want, zegt Jezus, er is maar één plaats waar je dat kan krijgen. En dat is bij mij. Er is maar één persoon die jou dat kan geven, en dat ben ik, Jezus. De Zoon van God. En dat is wel een krasse uitspraak. Je moet je voorstellen, de tempel op dat moment in Jeruzalem, hartstikke vol, zouden ze zeggen in Nederland. Er kan bijna niemand meer bij. En dan ineens staat er iemand recht die even komt zeggen, hey, als je dorst hebt, kom van mij drinken. Ja? En stromen van levend water zullen uit u vloeien. Als je in mij gelooft, we staan wel in de tempel in Jeruzalem. Op een ogenblik dat er al heel veel, fariseeën en schriftgeleerden waren die niet zo geweldig happy waren met het optreden van Jezus in dat moment. En wat stellen we vast? Logisch gevolg, zou je zeggen. Er ontstaat verdeeldheid onder de toehoorders. Die was er eigenlijk al. Maar na zo'n uitspraak, hè, iemand die daar in één keer recht staat en eigenlijk beweert dat hij God is, of de Zoon van God is, dat wordt niet door iedereen gepikt. Dus er ontstaat verdeeldheid. En dat is wat we ook vandaag de dag meemaken. Als we rond ons omheen kijken, naar de mensen waar we dagelijks mee te maken hebben, het zij op het werk, het zijn die dagelijkse leven, om het even waar, wat merken we dan? Dan zijn er twee soorten mensen. Dan zijn er ofwel gelovigen, ofwel ongelovigen. Maar wat wij ons vandaag eigen moeten maken, dat zijn die woorden van Jezus. En de wil van de Vader, namelijk dat die stroom van levend water begint te vloeien uit ons hart, uit het hart van de gelovigen. Niet meer direct uit het hart van God. Ja, oké, het zal altijd vanuit het Godswezen en de Godpersoon moeten beginnen, maar via zijn geest doorstromen naar ons. De wil van Jezus en van de God is dat wij die bron worden van levend water. Als wij geloven in Jezus, en dat we door hem en door zijn geest die kracht en die macht hebben gekregen om die dingen van hem door te geven, dan zullen wij effectief een bron worden, een fontein worden van levend water. En wees gerust, waar dat we vaak zelf dorstig zijn, daar zal God en zijn geest iets nieuws gaan scheppen. En er echt voor zorgen dat wij, zoals Jezus op dat moment zei, als we dorst hebben, dat we bij hem gaan drinken. En wees gerust, dat komt dik in orde. Nu eigenlijk komen we in gans dat verhaal twee sleutelwoorden tegen. Nu, die woorden vinden we niet terug in de tekst, maar die gaan we erbij betrekken. Nu, wie kan me zeggen, wat gaat uitmaken of die fontein van levend water, van God, uit ons hart kan gaan stromen naar anderen toe? In één woord. Wat kan er uitmaken dat dat marcheert? Wat is er daarvoor nodig? In de eerste plaats.
Geloof.
Ons eerste sleutelwoord. Pas wanneer je gelooft in Jezus, zullen de rivieren van levend water uit je hart kunnen gaan stromen. En Jezus is daar ook heel duidelijk over. Alleen geloven in God is niet voldoende, zegt hij. Want we leren God alleen kennen door Jezus. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zei Jezus. En geloven is hier van cruciaal belang. En Jezus geeft er eigenlijk bijna als het ware een nieuwe definitie aan. Namelijk dorst hebben en dan bij Jezus komen drinken. Dat is geloof. En nu gaan we op zoek naar een tweede woord, een tweede sleutelwoord. We hebben gezien dat het begint bij het geloof in Christus. Het is een vereiste om dat levend water te kunnen doorgeven, om de boodschap van God, het levende woord, de blijde boodschap, noem maar op, we weten allemaal wat we daarmee bedoelen, te kunnen doorgeven naar anderen. Als een reddende stroom. Want al die mensen die niet geloven om ons heen, die hebben die redding nodig. Die hebben die stroom van levend water nodig om die te horen. Niet alleen nodig om die te horen, nodig om ook te merken dat dat uit ons hart vloeit. En wat is er daarom nodig? Om dat door te geven aan mensen om ons heen die niet geloven? De wil om het te doen. Het kan heel cru klinken of confronterend overkomen, maar het is helemaal niet de bedoeling dat dit beschuldigend gaat klinken. Integendeel. Maar de wil moet aanwezig zijn om die stroom van levend water te laten vloeien. De stroom die wij ontvangen hebben door zijn genade, waarvan hij wil dat wij ze doorgeven. Het is niet de bedoeling dat wij van zijn genade mogen genieten en die in alle stilte mogen gaan koesteren en netjes voor onszelf houden. Nee, de bedoeling is dat het een stroom wordt die anderen gaat, als het ware en als het mogelijk is, overspoelen met de dingen van de Heer. En daarom is het zo nodig dat wij bij hem gaan drinken. De grote vraag vandaag is dus eigenlijk: willen wij die bron zijn? Willen wij? En sommigen onder u zullen meer dan waarschijnlijk zeggen in zichzelf: ik hoor het zo al hoor. Ik wil dat eigenlijk wel, weet je, maar ik durf dat niet goed. Waar haal ik het lef vandaan om mensen daarmee aan te spreken? Durf ik daar iemand mee lastigvallen? Ja, we weten vandaag de dag, soms kun je rare antwoorden of vragen krijgen als je mensen confronteert met Gods woord. Maar goed. Zo van, waar haal ik die woorden vandaan? Hoe weet ik nu dat dat de juiste persoon is? Is dat wel het goede moment om het daarover te hebben? En eigenlijk, zonder het goed te beseffen, zijn we continu bezig op die momenten met onszelf kleine excuusjes aan te praten, om toch maar braaf in ons hoekje te blijven zitten. Ik was een lieve jongen. Hè? En die genade van God schoon voor ons te houden en te koesteren. Maar het feit dat je die vragen in jezelf stelt, is voor mij het bewijs dat je hart eigenlijk verlangt om zo'n fontein, zo'n stroom van levend water te zijn. We hebben gezien, en ik mogen dat echt niet onderschatten, hoe geweldig belangrijk Jezus die woorden vindt. dat hij in de tempel nota bene gaat staan en de aanwezigen dit toeroept. Ja, geloof in mij en je zal een stroom van levend water krijgen die uit je hart vloeit. En ik denk dat we allemaal zouden willen dat die stroom uit ons hart kan vloeien naar anderen toe. En eigenlijk, als we zo, ja, ons die vraag stellen van, durf ik dat eigenlijk wel? Dan is het goed van heel even stil te staan bij een paar versen uit het boek Handelingen 1. Heel eenvoudig. Zoals ze al heel dikwijls hebben gehoord, ik weet niet hoe lang ik erbij stilgestaan, maar ik ga ze even voorlezen. En hij, Jezus dus, zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar jij zal kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u zal komen. En gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, in Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Kijk, als Jezus zelf zegt dat we zullen kracht ontvangen van de Heilige Geest, ja, om te getuigen van hem, waarom zouden we dan nog bang moeten zijn om erover te praten? Ik weet het niet, ik denk dat dat als aanmoediging krachtig genoeg moet zijn. En dan zou ik zeggen, kijk, laat jullie niet verder afschrikken door deze en andere vragen. Er zijn zoveel mensen die ons hierin zijn voorgegaan. En die zo geweldig blij zijn het woord van God te mogen verkondigen. En verkondigen is een groot woord, ik weet het. Maar gewoon aan anderen vertellen over Jezus, wie Jezus is, waar wij voor staan, wat wij geloven. Opdat ook zij gered worden, want dat was gans de bedoeling van Jezus' komst in de wereld. God gaf zijn enige geboren zoon, ja, opdat niemand verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En als wij niet willen dat anderen verloren gaan, dan is het, ja, meer dan tijd dat wij het lef en de moed hebben om die stroom van levend water te laten gaan vloeien. En als het dan al zo is van, we willen wel, maar we durven niet goed. Och, of hoe gaan we dat doen? Of wie gaan we aanspreken? Of het ontbreekt mij aan kennis. En ik ben bang als ze me iets gaan vragen. Ja, ga ik moeten antwoorden, want ik kan daar misschien staan met een mond vol tanden. Dan zou ik zeggen, als die wil aanwezig is, en we weten dat God ons wil zegenen, dat hij ons wil sterken, en vanuit zijn geest ons de overwinning wil geven, dan zou ik zeggen straks, kijk, kom gewoon naar voren en dan gaan we met z'n allen bidden daarvoor. Dat God jullie en ons zegent en de kracht geeft en de moed geeft om continu zijn boodschap uit te brengen. Wetende dat we mogen ervaren op dat moment dat Gods geest ons leidt. En kijk, misschien zijn er mensen die zeggen van, goh, allemaal geen probleem, dat is dagelijkse kost voor mij. Bij mij gaat dat vanzelf, hè, ik doe niet anders, geen enkel probleem. Prachtig, amen, halleluja. Al diegenen die dat gevoel niet hebben, ja, en die durven beleiden naar de Heer toe, ik moet dat niet naar mij of naar ons doen, maar die durven beleiden naar de Heer toe van, goh, ik kom nog zoveel tekort. Het valt mij zo zwaar, zo moeilijk. Ik weet niet hoe, wie dat ik moet aanspreken. Toon mij dat alstublieft. Help mij, geef mij de moed en maak me duidelijk waar en wanneer ik daar best spreek over u. Degene die met die vragen zitten bij zichzelf en die dus vanuit, met andere woorden, ook de wil hebben om dat levend water van God te laten gaan stromen, zou ik willen uitnodigen. En zeggen, mensen, kom gerust naar voren. We gaan er samen voor bidden. En daarachter Ik heb hier een blad gelegd. Ik heb daarop geschreven, ik wil. En ik zou willen vragen, iedereen die straks naar voren komt, van schrijf gewoon uw voornaam erop. De voornaam is genoeg, tenzij dat er verwarring mogelijk is. Maar de voornaam is genoeg. En je moet niet bang zijn. We gaan nu geen enquête afnemen over hoeveel zonnepanelen dat je hebt of zo. Dat is geen probleem. We gaan uw telefoonlijn ook niet bezetten. Maar ik ga wel dus zo vrij zijn van u in de week die volgt een mailtje te sturen. En daarop mocht je vrij voelen om mij te antwoorden. Meer ga ik er nog niet over verklappen. Het heeft ook niks met financiën te maken. Wees gerust. Geen enkel probleem. Het gaat over een stroom van levend water en geen levende portefeuille. Goed, dan wil ik jullie allemaal uitnodigen. Al diegenen die met die terughoudendheid zitten, naar de Heer toe en graag zou hebben dat God hen echt nabij is met wijsheid en vrijmoedigheid om zijn woord uit te brengen, zou ik willen uitnodigen. Kom naar voren en dan gaan we met z'n allen samen daarvoor bidden. Mag ik Geert en Roger vragen, Stefan en Tim en misschien ook Ruben om mee te bidden voor de mensen. Niet allemaal tegelijk, hè, jongens, want ik weet het niet, maar ik voel mij echt niet op mijn gemak met die dingen, maar als jullie daar zo struis en sterk in zijn, ja, oké, ça va. Voor wie mogen we bidden vandaag? Lieve Vader in de hemel, we danken u, Heer. We danken u voor uw woorden. We danken u voor dat u ons leert dat we bij u terecht kunnen om onze dorst in u, in uw boodschap, in uw woord te lessen. We danken u dat u ons zo genadig bent. Dat u ons wil helpen en nabij zijn en sterken met uw geest zoals u beloofd hebt om te leren getuigen van u. Van u. Van uw vader. Van het feit dat u in de wereld bent gekomen om niet alleen ons te redden, Heer, maar zoveel andere mensen die nog bereikt moeten worden met uw boodschap. Heer, ik wil u echt vragen, wil u in ieder van ons die hier vooraan staan, nabij zijn met uw geest, zegenen met uw wijsheid, de woorden in de mond leggen op het moment dat het nodig is, ons leren, Heer, open deuren te ontdekken, te erkennen en er op een gepaste wijze gebruik van te maken, zoals u dat zou doen. Heer, dat alles vragen we in Jezus' naam. En uit genade wil u ons echt met uw geest daarin nabij zijn en helpen.
Take away the fear from our lives. Take away this intimidation, Lord. And make us strong in you, that we will be bold and that we will open our mouth so that this living water can just find a way into the hearts of people. Lord, we pray that you would use each one of us and that you would take our lives and make us a blessing.
Heer, dank u dat we in u overwinnaars mogen zijn. Dank u voor uw woord. Mag ik nu aan jullie vragen, voordat je terugkeert naar uw plaats, om even... Er zijn middelen genoeg om u te bereiken, zelfs met het woord. Gewoon de voornaam is genoeg. Dat je het goed moest weten.
Geweldig. Nog even heel kort. In de voorbije jaren zijn we dikwijls geconfronteerd geweest met een of andere vorm van evangelisatieactie. Dat komt er nu ook weer aan. We hebben het daarover gehad tijdens de werking communicatievergadering trouwens. En ik ga straks wat stickers op de tafel leggen daarover. Ik ga er vandaag niet veel over vertellen. Maar het is opnieuw zo dit jaar. Dus er zijn een paar mensen, onder andere Brigitte, die zich daar even gaan over en mee ontfermen. Maar voor de zoveelste keer dit jaar zien wij ons bij wijze van spreken bijna verplicht van ons te beperken tot een inbreng in de zin van, ja, dan gaan we paaseikers verkopen en we steken daar een papiertje bij met Johannes 3,16, weet je wel. En misschien een uitnodiging voor een film. Ja, en dat is geweldig, hè. Op zich, dat is geweldig. In het Koninkrijk van God telt dat allemaal mee. Maar mijn gebed is echt dat we... Nu, hiervoor gaat het nu te vroeg zijn, maar voor een volgende of een vervolg op dit project. Dat we niet meer onze toevlucht moeten zoeken tot een of ander praktisch ding. En dat we gewoon kunnen zeggen, hey, ik woon in die wijk, jij woont daar, we gaan erin vliegen vandaag. En dat we gewoon op een heel vrijmoedige manier de mensen rondom ons die we tegenkomen durven aanspreken, zonder dat er daarvoor een speciale gelegenheid moet zijn of dingetjes te verkopen om even paaseitjes aan de kindjes, dan kan de ouders misschien luisteren en content zijn, het kindje in een eitje gehad. Dat zijn niet de open deuren, weet je. Maar als we de Heer echt bidden en vragen om ons open deuren te leren kennen en ons toe te rusten en te vormen, hoe dat we dan naar de toekomst wel kunnen doen naar zijn zin, dan gaan we er komen. En geloof mij, in hem zijn we overwinnaars.